doet op het moment onderzoek naar de verhouding tussen kerk of tussen de staat en religieuze gemeenschappen sinds de jaren 60.
Ja, dat klopt.
Maar we wilden eigenlijk eerst even teruggaan naar je promotieonderzoek naar de Bataafse Republiek. Omdat we benieuwd waren hoe. Kun je uitleggen wat de Bataafse Republiek was? In het voorgesprek hadden we het erover. Dat ik dacht, oh ja, Bataafse Republiek, iets met begin van Nederland?
Nou, begin van Nederland in de zin dat Nederland ten tijde van de Bataafse Republiek, en dan spreken we over de periode van 1795 tot 1806, voor het eerst een eenheidsstaat werd en dat ook sinds die tijd is gebleven. Voor 1795 was de Nederlandse Republiek was een confederatie van verschillende provincies die ook weer samen waren gaan werken in een opstand tegen de Spanjaarden in de 16e eeuw. Dat systeem heeft natuurlijk heel lang goed gefunctioneerd, Gouden Eeuw, tijdens de 17e eeuw. In de loop van de 18e eeuw kwam er steeds meer onvrede in Nederland over de bestaande politieke en maatschappelijke verhouding, ordening. En dat leidde in de late 18e eeuw tot een revolutie, die net als revoluties in Amerika en in Frankrijk in die tijd gericht waren tegen de zittende machthebbers. Toen is er dus een tijdelijke nieuwe republiek ontstaan in Nederland, de Bataafse Republiek. En tijdens die Bataafse Republiek heeft Nederland voor het eerst de grondwet gekregen in 1798. En ik heb destijds onderzocht welke politieke denkbeelden eigenlijk ten grondslag lagen aan die revolutie en aan de totstandkoming van die eerste Nederlandse grondwet.
En weet je dan ook hoe de verhouding kerk en staat in die grondwet is vastgesteld?
Ja, want wat bijzonder was aan de eerste Nederlandse grondwet is dat er ook een hele nadrukkelijke scheiding van kerk en staat in zat. Omdat de revolutionairen in die periode het heel belangrijk vonden om, de meeste althans, om de geprivilegeerde positie van de gereformeerde kerk destijds. Er was geen staatskerk in de republiek, maar er was wel een kerk, namelijk de gereformeerde kerk, wat later de hervormde kerk is gaan heten. Die bepaalde privileges had. En er was dus een hele duidelijke relatie tussen de politiek en dat kerkgenootschap. En daar wilden de Bataafse revolutionairen een eind aan maken. Die wilden dat alle religies op gelijke voet behandeld zouden worden. En dat is die nauwe banden tussen het kerkgenootschap, tussen de gereformeerden en de politiek, dat die doorgesneden zouden worden. Dus in die staatsregeling zijn ook heel veel artikelen opgenomen waarin vastgelegd wordt hoe die banden één voor één losgesneden zouden moeten worden. Dus de betalingen van de overheid aan gereformeerde kerkdienaren die zouden opgeschort moeten worden, et cetera, et cetera. Dus in die grondwet zit dus een duidelijke scheiding van kerk en staat. Maar dat is later, eigenlijk vrij snel alweer in 1801, is dat grotendeels teruggedraaid.
En hoe zit het als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dan in 1813, 1815 ingesteld wordt? Zien we dan nog iets terug in die grondwet van die scheiding kerk en staat?
Ja, in die grondwet van 1813 is, zou je kunnen zeggen, wel een scheiding van kerk en staat in de zin dat bijvoorbeeld mensen niet meer lid moeten zijn van de gereformeerde of de hervormde kerk om bijvoorbeeld een bepaald ambt te kunnen bekleden, wat in de Republiek wel zo was. Anderzijds wordt vanaf 1813 de Nederlandse natiestaat heel erg gepresenteerd als een hervormde, een protestantse natie. En dat komt ook heel nadrukkelijk naar voren, ook wel in die grondwet van 1813. Er wordt ook nog een tijdje lang een ministerie van erediensten. Dat is onder Lodewijk Napoleon, een paar jaar eerder was dat opgericht. En varianten daarvan zijn eigenlijk heel lang tot de late 19e eeuw blijven bestaan. Dus de overheid had ook een bepaald ministerie of een staatssecretariaat dat zich heel erg nadrukkelijk met religieuze zaken bezighield. Dus dat verhoudt zich natuurlijk niet zo tot de verscheiding van kerk en staat. Dus in de 19e eeuw wordt Nederland vooral echt als een soort protestantse natie gepresenteerd. En zijn die banden tussen het protestantisme en de overheid nog redelijk nauw. Tot 1848 ongeveer, want Thorbecke die begint weer die scheiding van kerk en staat verder af te breken of verder te versterken.
Ik realiseer me opeens dat in diezelfde tijd gebeurt het natuurlijk in Duitsland en in Italië ook. Hè? Dus de Duitse eenheid, Italiaanse eenheid, dat al die staten met elkaar samen één natie gaan vormen.
Ja, hè? Nou, de 19e eeuw is de eeuw van de natiestaat. En dat gaat in de meeste landen ook wel echt samen met het betrekken van godsdienst en daar nog bij, hè, bij dat project van de natiestaat. Het is niet overal zo. Hè. In Frankrijk is na de Franse revolutie van 1789 is wel vrij sterk die scheiding van kerk en staat doorgevoerd. En dat is wat in Frankrijk altijd meer gebleven, wat sterker een onderdeel geworden ook van de nationale identiteit. Hè. Dat er iets is als laïcité, dus een hele strikte scheiding van kerk en staat, waarbij religie eigenlijk ook zoveel mogelijk uit het publieke domein gehouden moet worden. Dus daar zie je het wat sterker terug. Maar in heel veel landen zijn religie en natievorming ook heel erg samen opgegaan in de 19e eeuw.
Dat heeft natuurlijk ook met de romantiek te maken, neem ik aan. Als culturele stroming. De bloedontboden idee van dat we allemaal bij elkaar in dezelfde cultuur zitten. En...
Ja, in die zin wel. Hè. De cultuurnationalisme, ja. daar past het idee van een bepaalde religie of een religieuze aard die bepaalde inwoners van een land zouden bezitten.
En ook de kunstenaar in plaats van God. Hè. Dus de religie gaat een minder belangrijke rol spelen. Hè. Of zit ik nu een beetje door te draven?
Nou ja, wat vaak wel gezegd wordt van de periode vanaf late 18e eeuw, is dat het een periode is van toenemende secularisatie. Dus het idee dat religie een steeds minder dominante rol gaat spelen in de samenleving. Ja, ja. En dat is een proces dat al veel langer in gang is gezet, maar dat eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog nog veel sterker een groei doormaakt. Of waarvan gezegd wordt, secularisatie in westerse landen, dat maakt een soort groeispeurt door na de Tweede Wereldoorlog. En dat is dus ook de reden dat wij nu dat huidige onderzoek hebben naar kerk-staatverhoudingen vanaf de jaren 60. Omdat de jaren 60 nou juist worden gezien als de periode waarin in Nederland opeens de secularisatie zich heel sterk doet gelden. En waarbij de kerken, met name de katholieke kerk, enorm leeg gaan lopen. En wat betekent dat nou voor de institutionele, maar ook meer de culturele en maatschappelijke positie die religieuze organisaties toch eeuwenlang hebben gehad.
Ja, ja, ja.
Ondanks de politieke veranderingen en pogingen om kerk en staat van elkaar te scheiden, toch altijd heel sterk aanwezig geweest in Nederland. Ook in het maatschappelijk middenveld. Hè. Denk aan allerlei armenzorg, onderwijs. Eeuwenlang altijd door de kerk georganiseerd. Maar wat gebeurt er dan als die kerken veel minder aanhang hebben?
Ja, ja,
ja. Ja, want waar kijk je in je eigen onderzoek op dit moment dan naar? Je kijkt naar deze omslag vanaf de jaren 60, secularisatie, ontkerkelijking waarschijnlijk ook.
Ja, ontkerkeling als onderdeel van de secularisatie.
Ja, precies. Maar ook de ontzuiling heeft sinds die tijd plaatsgevonden.
Ja.
Wat voor een invloed heeft dat gehad op de verhouding kerkenstaat?
Nou, dat weten we dus niet zo goed eigenlijk. Want we weten, of we menen te weten, dat Nederland vanaf de jaren 60, 70 gaat ontzuilen. Waarmee we eigenlijk bedoelen dat die religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen die heel erg nauw waren en heel erg waarin mensen zich heel erg als het ware opsloot in die gemeenschappen, dat begint te verdwijnen. Waarbij dus al die organisaties ook een minder belangrijke rol gaan spelen in de organisatie van het maatschappelijk leven en in het dagelijks leven van mensen.
Dat kun je zeggen dat ze wat meer gefragmenteerd worden?
Dat het meer gefragmenteerd wordt of dat, dat mensen minder vastzitten aan bepaalde organisaties of aan bepaalde instellingen of bepaalde overtuigingen. Maar daar veel meer als individuen hun eigen zoektocht in doormaken. En dus ook veel makkelijker van het een naar het ander kunnen gaan. Dus het raakt gefragmenteerder, maar ook dynamischer.
En hoe verhoudt de staat zich daartoe, of de overheid? Je bekijkt de debatten die in de Kamer en in het publieke domein worden gevoerd.
Ja.
Wat doen ze met deze fragmentering?
Nou, dat is voor de overheid lastig, omdat de overheid natuurlijk uit zijn aard of uit haar aard gebaat is bij een soort vaste gesprekspartners. Als de overheid iets moet organiseren of iets moet regelen, is het natuurlijk heel handig als daar duidelijke groepen met vertegenwoordigers, belangenbehartigers zijn waar zij mee kunnen praten en waar ze mee kunnen overleggen. Ja, en wat doe je dan als dat niet zo is? Ja, je kunt zeggen, nou, we houden toch vast aan die organisaties die er nog zijn, als we ergens beleid voor willen maken. Of je zegt, nou ja, goed, dat is niet meer van deze tijd. En we gaan er gewoon uit van wat individuen willen. Of we laten individuen dat zelf regelen in de samenleving. En de overheid bemoeit zich gewoon niet met zaken die voorheen nog in samenspraak of in samenhang met een maatschappelijke organisatie werden georganiseerd. Dus meer het liberale standpunt, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus er is meer een nadruk op het individu. Ik begreep ook dat er een grotere nadruk is op artikel 1. Wat is het ook weer, Evelien?
Gelijkheid.
Gelijkheidsprincipe. Ja, non-discriminatie. Zie ik dat goed?
Ja, er wordt wel gezegd, en ik denk dat dat ook wel zo is, hoewel ik nog benieuwd, ons onderzoek is nu net een klein jaar bezig, dus we hebben nog niet alle antwoorden hierop. Maar er wordt vaak gezegd, nou ja, vanaf de jaren 60, maar dat zie je in politieke debatten, denk ik, eigenlijk vooral pas terug eind jaren 70, begin jaren 80, als ook de discussies over de grondwetswijziging van 1983 plaatsvinden, dat het hele idee van individuele mensenrechten, dat komt dan heel sterk opzetten. En nou ja, dan vinden er ook steeds meer spanning. Vaker is er dan sprake van spanning tussen het recht van een individu, maar ook aan de andere kant groepsrechten. En dan komt de rol van religie natuurlijk om de hoek kijken. Omdat religie is nou eenmaal iets wat door gemeenschappen over het algemeen wordt beleden. En wat is dan belangrijker? Is dan het recht van het individu belangrijker of het recht van de groep om zich te organiseren zoals die groep dat zelf wil. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk heel duidelijk terug in allerlei recente debatten over hoofddoekjesdebat, over homoseksuele leraren op school. Daar spelen natuurlijk die spanning tussen artikel 1, het non-discriminatiebeginsel, en artikel 6, godsdienstvrijheid, speelt daar een hele belangrijke rol. En die spanning is wel, denk ik, toegenomen in de afgelopen 20, 30 jaar.
Ja, dus de overheid, ik mocht van Evelien niet de overheid zeggen, omdat het een heel wisselende groep mensen is. Maar in de politieke debatten zijn er steeds heftigere discussies over de beleiding van godsdienstvrijheid en waar dat wel mag en waar dat niet mag. Er lijkt een soort van wantrouwen te ontstaan tussen de overheid en de religieuze gemeenschappen. Dat we het niet meer zomaar aan de religieuze gemeenschap over kunnen laten. Hoe komt dat, denk je? Of zie je dat helemaal niet zo?
Nou, ik denk dat dat wel geldt, maar dan met name voor nieuwe religieuze gemeenschappen die vanaf de jaren 60, 70 op zijn gekomen. Dan denken we natuurlijk in eerste plaats aan de islam, maar ik denk dat dat ook wel geldt voor andere nieuwe geloven die in de jaren 60, 70 zijn opgekomen. Dat de overheid, of de staat niet zo goed weet wat hij daarmee aan moest met die nieuwe groeperingen. En daar zie je ook het ontbreken van een langere traditie van samenwerken en overleggen. En ook het ontbreken, denk ik, van mensen met die achtergrond in de politiek. Dus dat leidt dan toch tot meer wederzijds niet begrijpen. Terwijl het daarvoor was dat veel makkelijker, want de meeste politici die waren zelf ook gelovig en die konden zich in ieder geval daarin inleven. Dus dat betekent niet dat er toen geen discussies waren, want toen vochten natuurlijk die verschillende denominaties elkaar de tent uit. Hè. Dus dan was het katholiek tegenover gereformeerd, tegenover hervormd. Dus dat leidde ook tot spanningen, maar een ander soort spanning. Dus meer een soort interconfessionele spanning. Terwijl het nu veel meer een spanning lijkt te zijn tussen seculier en gelovig aan de andere kant.
Ja, er lijkt dus ook een secularisatie in de overheid op te treden. Maar dankjewel voor dit interview. En ik zou zeggen, laten we even kijken wat R.E.M. hierover te zeggen heeft.